vooraf enkele afkondigingen. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Richteren, hoofdstuk 6, vanaf het 33e vers tot en met het 7e hoofdstuk, vers 8. Dus Richteren vanaf hoofdstuk 6, vers 33 tot hoofdstuk 7, vers 8. En dan de collecten, die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de zending, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, zending en bij de uitgang voor het bouwfonds, tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 66, laten we daarvan het eerste en ook het tweede vers met elkaar gaan zingen. Psalm 66, vers 1 en 2. Psalm 65, het tweede vers luidt: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En als we kijken in de spiegel van Gods wet, dan kunnen we niet anders dan dat belijden. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Als we het bij de Heere brengen, dan is dat inderdaad de heerlijke werkelijkheid. Laten we, nadat we de heilige wet van de Heere gehoord hebben, samen uit Psalm 65 het tweede vers gaan zingen. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel open, ook deze keer bij Richteren 6. En we lezen vanaf het 33ste vers tot en met het volgende hoofdstuk, het 8ste vers. Dus Richteren 6 vanaf het 33ste tot en met Richteren 7, het 8ste vers. Richteren 6 vanaf vers 33. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd en ze trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abiezerieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Azer en in Zebulon en in Naphtali en ze kwamen op hun tegemoet. En Gideon zei tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als ge gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en de droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol van water. En Gideon zei tegen God: uw toorn ontsteken niet tegen me, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, laat mij toch alleen ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in diezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op en al het volk dat met hem was. En ze legerden zich aan de fontein van Harod. Dat hij het heerleger van de Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon: het volk is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren van het volk en zeg: wie blode en versaagd is, wie bang is, die keren weer en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zei tegen Gideon: nog is het volk te veel. Doe hen afgaan naar het water en ik zal ze u al daar beproeven. En het zal geschieden, van welke ik tot u zeggen zal: deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal: deze zal met u niet trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. En toen zei de Heere tegen Gideon: al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, die zult ge alleen stellen. En desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. En toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen van het volk hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zei tegen Gideon: door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik ulieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. En daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, gemeente, willen we eerst samen de Heere danken en bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder J. van de Bovenkamp van de Savonin-Lomanstraat weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En wij willen voorbeden doen voor onze broeder F. van Toor van de Hermelijnlaan. Onze broeder is heel erg verzwakt. We zoeken samen het aangezicht van de Heere. Op uw dag zijn we weer samengekomen, Heere, hier in uw huis. En er zijn ook heel wat gemeenteleden die meeluisteren via de kerktelefoon en die zich met ons verbonden weten. We zijn op uw dag weer samengekomen om uw naam aan te roepen in het gebed, om uw woord te horen, uw woord dat altijd een boodschap bevat voor onze harten. Een boodschap van vertroosting, van bemoediging, maar dikwijls ook een boodschap van vermaning. We zijn op uw dag samengekomen, Heren, en dan mogen we allereerst uw naam erkennen voor het feit dat we weer uw dag mogen beleven. Want als het van ons mensen zou afhangen, zouden alle dagen gelijk zijn. En wat een pogingen worden er niet in het werk gesteld om dat ook echt te bewerken. Dat alle dagen gelijk zouden zijn. Maar u heeft ons uw dag gegeven. Een dag van afzondering. Een dag waarop we meer dan anders mogen stilstaan bij de dingen van u. De dingen van u waarvan we moeten belijden dat ze de dingen van beneden ver te boven gaan. We zeggen uw naam dank dat uw dag ook vandaag weer mocht aanbreken. Maar we belijden ook, Heren, dat we uw zegen zo nodig hebben. Al zijn we dan vanmorgen bij elkaar, we kunnen niet zonder de bijzondere zegen die bestaat in de leiding van uw Heilige Geest. En Heren, wilt u die Heilige Geest die u ons beloofd en toegezegd heeft, immers uw belofte is toch zo duidelijk. Ieder die om uw geest zal bidden, zal die ook mogen ontvangen. Wilt u die bijzondere, nodige leiding ons ook in ruime mate geven. Als we luisteren, als we die oud-testamentische geschiedenis van Gideon gaan overdenken. Dat we dat onderwijs dat daarin ligt ook voor ons leven mogen verstaan en mogen verwerken en mogen toepassen. En Heren, geef ook uw dienaar vanmorgen weer alles wat hij nodig heeft. Want we zijn niet alleen in het luisteren afhankelijk van uw geest. We zijn zeker ook in het spreken afhankelijk van uw Heilige Geest. En dat we dan ook vanmorgen met elkaar in ruime mate uw geest mogen ervaren. Samen willen we bidden, Heren, of u uw zegen niet alleen aan ons wilt geven, maar of u ook al onze gemeenteleden wilt gedenken die op dit moment elders verkeren. Het is vakantietijd en dat betekent dat velen van ons ook dichterbij of verder weg een poosje rust zoeken. Wilt u hen ook gedenken en ook op deze dag, uw zegen op hun vakantieadres geven. En wilt u ook allen weer op uw tijd, op de gestelde tijd, ook weer terugbrengen in ons midden. Heren, wij willen samen uw grote naam bijzonder dank zeggen dat onze broeder van de Bovenkamp thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u hem in die zin heeft willen zegenen dat dat mogelijk was. De behandeling moet verder gaan. Maar hij mocht toch naar huis, naar de wens ook van zijn hart. En wilt u de verdere behandeling ook zegenen, Heren, want dat is zo bijzonder nodig. Dat belijden we met elkaar. We hebben de gezondheid nooit in onze handen. Dat moet alles van u komen. Ook als we middelen gebruiken, het moet alles van u komen. Maar Heren, wij willen samen ook voorbeden doen. En we denken in het bijzonder aan één uit ons midden die op dit moment bijzonder verzwakt is. Onze broeder van Toor. Hij is op zeer hoge leeftijd gekomen, maar we dragen hem van harte aan u op en we bidden of u hem bijzonder ondersteunen wilt en of u hem gedenken wilt. Hij mag schuilen bij u. Hij mag verlangen naar uw heil en dat is een bijzonder voorrecht. Maar wat een moeite kan toch ook het lichamelijke nog geven. Schenk onze broeder wat hij nodig heeft, Heere. En gedenk ook zijn familieleden die om hem heen staan. Heere, we hebben vanmorgen samen ook uw wet weer gehoord. En we hebben in antwoord op uw wet met elkaar een vers gezongen uit Psalm 65. En dan wordt er gesproken over een stroom van ongerechtigheden. En als we werkelijk door uw geest er een blik op mogen werpen wat uw wet ons voorhoudt, maar ook wie wij zijn in de spiegel van uw wet, dan kan het niet anders of we zullen dat met heel ons hart moeten belijden. Een stroom van ongerechtigheden, ook in de afgelopen week, ook in al de dingen die de gewone dingen van het leven uitmaken, wat zijn we soms ver van de eer van u en het heil van onze naasten verwijderd. Heere, we hebben samen ook gezongen, u verzoent en zuivert het. En dat is niet een automatisme, maar het is wel de werkelijkheid, dat mogen we op grond van uw woord en belofte weten. Het is wel de werkelijkheid als we onze zonden u belijden. Dat u ze ons vergeeft en dat u ons zuivert en dat u alles verzoent. En het wonder van die verzoening ligt in het werk van onze Heere Jezus Christus. Heere, dat hij ook meer en meer nodig mag zijn voor ons hart en leven. En dat hij zo ook meer en meer dierbaar mag worden als onze zaligmaker en koning. En zo komen we met elkaar vanmorgen een ogenblik voor uw heilig aangezicht. Gedenk allen in het midden van ons, Heren, die in de kerk of meeluisterend in hun leven op dit moment heel veel zorgen ervaren en heel veel spanningen ervaren, soms ook psychische spanningen. Gedenk en ontfermt u zich over ons naar de rijkdom van uw genade. En alleen op grond van het werk van hem die gekomen is en die komen zal, de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 118 en daarvan het vierde en het zevende vers willen we met elkaar zingen. Psalm 118 vers 4 en vers 7. Het uitgangspunt is Richteren 7 en daarvan het zevende vers. En de Heere zei tegen Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben zal ik jullie verlossen en de Midianieten in uw hand geven. We zingen straks na het amen van Psalm 119 het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gemeente, de tijd waarin Gideon tot richter geroepen werd, was een hele donkere tijd. Een tijd waarin de mensen de Heere niet gehoorzaamden. Men was Israël, het volk van God zoals we weten, maar men gehoorzaamde de Heere niet. Men liep zelfs de afgoden achterna. En overal in Israël stonden op dat moment altaren voor Baal en gewijde palen waar men allerlei offers ook aanbracht. Het was ontzettend. Israël, volk van God en toch de afgoden dienend. Maar nu weten we ook wel dat de Heere een jaloers God is en dat hij de eer die hem toekomt niet gunt aan afgoden. En dat zie je dan ook in de geschiedenis van die tijd. De Heere gaat op een gegeven moment zijn straffende hand uitstrekken over dat volk en de Midianieten die komen en die nemen elk jaar weer opnieuw die hele oogst weg en ook het vee nemen ze mee. Het is elk jaar weer een, zoals we dat zeggen, een echte plaag. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat Israël gaat roepen of de Heere verlossing wil geven. Nou gebeurt dat ook wel, maar het duurt maar liefst 7 jaar voordat men werkelijk tot de Heere roept, verlos ons toch uit de hand van de Midianieten. Men zoekt het 7 jaar lang in de spelonken. Men denkt van, we zijn wel veilig als we in de holen zitten. Maar waar zal een mens anders zijn hulp gaan zoeken en vinden dan alleen bij God? Maar dan moeten ze achterkomen en na 7 jaar zijn ze erachter en gaan ze roepen tot de Heere om verlossing. En dan wordt Gideon geroepen. Dan wordt Gideon als richter aangesteld. En we hebben vorige week gezien, gemeente, dat de eerste opdracht die Gideon krijgt niet is dat hij nou die Midianieten moet gaan verdrijven. Dat zouden we wel verwacht hebben. Dat was waarom die richter werd. Maar de allereerste opdracht die de Heere geeft aan deze Gideon is, stel nou orde op zaken in je eigen huis. En ga nou die Baalsaltaren afbreken. Die beelden gaan ze maar omhakken. En ga in je huis een altaar bouwen voor de Heere. Nou, orde op zaken stellen in eigen huis. Het begint altijd in je eigen huis. Het begint in je eigen gezin. Het begint in je eigen omgeving. Het dienen van de Heer. En dan vanmorgen lezen we verder die geschiedenis, gemeente, en dan worden we bepaald bij de voorbereiding op die daadwerkelijke slag tegen de Midianieten, de strijd tegen de Midianieten. De voorbereiding. En dan blijkt in die voorbereiding dat het de Heere is die voorop gaat. Dan blijkt dat het de Heere is die verder gaat. En dan blijkt dat het ook de Heere is die straks datgene wat gedaan moet worden gaat volbrengen. Dus met andere woorden, al is Gideon degene die geroepen is om richter te zijn, uiteindelijk zal God Israël verlossen. Nou, er ligt heel wat onderwijs in deze geschiedenis. We zullen met elkaar proberen om dat ook te verstaan. Ik heb als thema gekozen Gideon en de voorbereiding op de strijd tegen de Midianieten. Gideon en de voorbereiding op de strijd tegen de Midianieten. We zeggen wel eens tegen elkaar, en het is nog waar ook, een goede voorbereiding is het halve werk. Nou, dat is wat ik al zei, meestal waar. Als je aan een klus begint en je hebt het niet goed overdacht en je hebt niet goed bekeken wat er moet gebeuren en hoe je het moet doen, ja, dan loop je heel vaak halverwege vast. Je moet je goed voorbereiden op wat je gaat doen. Zeker als het om hele belangrijke dingen gaat. En je leest in dit gedeelte dan ook dat Gideon zich moet voorbereiden op die toch beslissende slag tegen de Midianieten. En het zal niet makkelijk worden. Die Midianieten, het zal ons duidelijk zijn, het is een sterk volk. En ze zijn toch ook met niet weinigen. Ze komen als sprinkhanen, staat er in de Bijbel. En ergens anders staat een getal. 120.000 Midianieten komen om de boel, nou ja, in een chaos te veranderen. Dus er moet wel een plan gemaakt worden. Er moet wel een goede voorbereiding komen voordat je de strijd tegen zo'n geweldige vijand aanbindt. En nou zei ik al, gemeente, dat de voorbereiding op die geweldige strijd, dat die uitgaat van de Heer. En dat zou u misschien zo 1, 2, 3 niet zeggen als u dit gedeelte leest. Misschien dat u bij uzelf denkt, en waar haalt hij dat nou weer vandaan? Maar ik zal u zeggen, dat zit hem eigenlijk in dat ene zinnetje, dat er staat dat de Heilige Geest, de Geest van de Heere, die toog Gideon aan. Die toog Gideon aan. De Heilige Geest toog Gideon aan. Vers 34. Nou betekent dat woord aan togen, of hoe je het ook maar wilt noemen, dat betekent eigenlijk aantrekken. En je zou het ook met een wat een makkelijker beeld zo kunnen zeggen. Zoals je nou een jas aandoet en die je helemaal past, zo gaat eigenlijk de Heilige Geest hem aandoen met kracht. Zo wil de Heilige Geest Gideon in staat stellen om het werk te gaan doen wat hij moet gaan doen. De Heilige Geest toog hem aan. Maar wat is dat ook bijzonder belangrijk om daar ook wat onderwijs uit te halen voor ons van vandaag, gemeente. Want ja, als je nou eens nagaat, hè, wat is geloven eigenlijk? Nou, daar zou je heel wat over kunnen zeggen natuurlijk. Daar kun je heel wat definities van geven en er zitten heel wat kanten aan. Maar wat is geloven nou eigenlijk? Voor een groot gedeelte is geloven strijden. Geloven is voor een groot gedeelte strijden tegen, nou ja, zeg maar mijn oude hart, dat altijd maar weer verkeerd wil. Geloven, dat is strijden tegen de wereld om me heen, die altijd maar weer zijn tentakels naar mij uitstrekt om mij te vangen. En geloven is strijden ook tegen de vorst van de duisternis. Ik zal daar vanmiddag, als we over Openbaring 9 nadenken, wat meer van zeggen. Geloven is voor een groot gedeelte strijden. En als je werkelijk de Heere mag kennen in je leven, zul je dat ook vanmorgen zo beamen. En ga maar na, geloven, strijden. Maar dan ligt er in dit gedeelte eigenlijk nu al heel wat onderwijs, gemeente, als je dat ontdekt hebt, dat geloven strijden is. Want dan zie je hier hoe of die voorbereiding dan ook gaat gebeuren. Dan is het de Geest van de Heere die Gideon in staat stelt om te gaan strijden. Dus bij de voorbereiding is het de Heilige Geest die hem bekwaamt, die het doet. Het is uit de Geest, maar het is ook alleen maar door de Heilige Geest dat Gideon dit werk straks kan gaan doen. Ja, en wat betekent dat voor ons? Dat betekent als geloven strijden is, en dat is het. Dat je niet zonder de Heilige Geest kunt. En dat je elke dag opnieuw je moet voorbereiden op de strijd die je elke dag weer opnieuw hebt te voeren. Nou, en een voorbereiding voor de strijd gaat altijd vooraf. Dus dat betekent inderdaad, als ik vandaag heb te strijden tegen die driehoofdige vijand, dat ik 's morgens vroeg, voordat ik ga strijden, dat ik al bij de Heere moet zijn en mijn handen moet openen en zeggen: Heere, vervul mij met uw Heilige Geest, dat ik de kracht mag ontvangen om vandaag te strijden tegen mijn vijanden. Dat ik mag strijden tegen allen die op mijn ondergang uit zijn. En dat ik werkelijk op uw eer zal zijn gericht. De Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest iedere dag opnieuw nodig. En daarom, je moet nooit de dag beginnen zonder eerst het gebed om de leiding en de werking van Gods Geest over de dag, over je leven. Nou, gemeente, als de Heilige Geest dan zo Gideon heeft aangegrepen, dan gaan de dingen gebeuren en dan gaat hij de bazuin nemen en dan gaat hij op de bazuin blazen. Blazen op de bazuin, dat was in Israël een teken van: nu moet het volk verzameld worden. En dan kon dat twee dingen betekenen. Het volk moest zich verzamelen om naar de samenkomsten te komen waarin de Heere werd gediend. Dus om, zoals we dat vandaag zeggen, om naar de kerk te komen. Blazen op de bazuin, zo'n beetje als vroeger de kerkklokken die mensen opriepen om naar de kerk te komen. Nou, en in de tweede plaats waren die bazuinen, die waren ook een teken ervan dat de strijd ging beginnen. Dus de mensen werden ook opgeroepen om zich ten strijde te begeven door de bazuinen. Nou, en dan begrijpen we wel dat in dit kader, dat het eigenlijk om dat tweede gaat. Hè? Dat Gideon die bazuin aan de hand neemt om al de mannen van Ofra, dat is de plaats waar hij woont, om ze op te roepen: we moeten nu samen de strijd gaan aanbinden tegen de Midianieten. Nou, en dan is opmerkelijk dat ze allemaal komen. Al die mannen uit Ofra die komen en die stellen zich achter Gideon. Waarom is dat nou heel bijzonder? Dat zie ik niet, zegt u. Nou, nog maar even geleden, toen Gideon dus die altaar had afgebroken voor Baal. Ja, toen waren ze kwaad geweest en toen hadden ze tegen de vader van Gideon gezegd van: hoor eens even, waar is je zoon, want we zullen hem een lesje leren. Ja, ze waren eigenlijk op zijn dood uit. En dan is het toch heel opmerkelijk dat heel kort daarna, dat dan al die mannen van Ofra bereid zijn om toch met deze Gideon mee te doen. En dan zie je dat ook de voortgang van dat proces, de voorbereiding op de strijd, dat iets is van de Heilige Geest. De Geest van de Heere, die niet alleen Gideon met kracht vervulde, maar die er ook voor zorgde dat die mannen in de stad, dat ze bereid waren om mee te doen. De gezindheid ten opzichte van Gideon was in korte tijd veranderd. En dat kan niet zomaar. Dus het is de Heilige Geest die ook hier in de hand heeft gehad. Bijzondere trek in deze geschiedenis. En dan lees je in de derde plaats, gemeente, dat Gideon ook de boden naar andere stammen zendt. Hè? Naar de stammen van Aser, Zebulon en Naphtali. Al die stammen om hen heen. Hij behoorde zelf tot de stam van Manasse. En ze moeten allemaal meedoen. En ze zijn bereid om mee te doen. En dan ontstaat er een leger van 32.000 man. Een behoorlijk leger. 32.000 man. Gideon verzamelt alles en een ieder tot de strijd. Want, om zo te zeggen, alles is nodig. Nou, en als je het dan hebt over onderwijs, als je het dan hebt van wat kunnen we daar nou van leren, dan moet je je even weer in gedachten brengen dat ik net gezegd heb dat geloven voor een groot gedeelte strijden is. Dat betekent dus dat je ook al de mogelijke middelen moet gebruiken in die strijd. En wat zijn nou de alle mogelijke middelen? Dat is in de eerste plaats het gebed om de geest, dat heb ik net uitgelegd. Maar in de tweede plaats, hè, de middelen die er gebruikt mogen en moeten worden in de geestelijke strijd. Nou, dat is die wapenrusting. Dat is nou die wapenrusting van God waar je over leest in Efeze 6. Lees het vanmiddag thuis nog maar eens na, Efeze 6. Die wapenrusting van God, ach je kent hem wel. Het zwaard van de geest, de helm van het geloof. En noem al die dingen, die onderdelen ook maar weer op. Hè. Het schild ook van het geloof. Je hebt al die onderdelen heb je nodig om werkelijk in die geestelijke strijd te kunnen bestaan. Want als je niet strijdt en als je geen middelen gebruikt, nou dan kan ik je zeker vertellen dat je ten onder gaat. Want de vijand is sterker dan dat wij zijn. Gideon brengt 32.000 man op de been. Nou, daar zijn we van onder de indrukken. Zoveel. En toch, gemeente, ik heb u net al een ander cijfer genoemd. 120.000. En die 120.000, dat is het cijfer dat bij de Midianieten hoort. En nou gaan we ze tegen elkaar afsteken. En dan zeggen we 32.000, geweldig, maar 120.000, overweldigend. En dan is die 32.000 is eigenlijk maar een kwart, een vierde van die 120.000. Dus als je het goed beschouwt, dan zeg je nou, het leger dat Gideon op de been brengt, nou, het is eigenlijk maar een klein legertje. En moet nou dit legertje het opnemen tegen die vijanden? Die nog eens een keer gewikst zijn ook. Die nog eens een keer behoorlijk veel ervaring hebben ook. Moet dit kleine leger het nou opnemen? Nou, en kennelijk is ook Gideon die mening toegedaan. En heeft ook Gideon zoiets van, en hoe moet dit nou verder? 120.000 mensen tegenover ons. En wij zijn maar met z'n 32.000. Dat gaat toch nooit goed. Dat kan toch eigenlijk niet bestaan. En dan gaat Gideon onderhandelen met God. En dan vraagt hij weer opnieuw een teken of de Heer nou werkelijk waar bij en met hem zal zijn of niet. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, ik hoor u dat eigenlijk in gedachten al zeggen. Dan zeggen wij natuurlijk, ja, maar Gideon had toch al zoveel van de Heer ontvangen. Zoveel beloften, al een teken gehad en een belofte gehad. Ik ben met u, u zult ze slaan als een enig man. Nou, dan heb je toch genoeg, hè. Ja, dan zou die genoeg hebben moeten hebben. Dan zou dat voor hem het einde hebben moeten zijn van de Heer heeft zijn belofte gegeven. Er is een enorme overmacht, maar als de Heer zijn belofte heeft gegeven, dan is het klaar, dan is het goed. Dan kan ik die strijd wel aan. Zo zou het eigenlijk hebben moeten gebeuren. Maar ga nou eens bij jezelf na, hoe is een mens nou? Hoe is een mens nou? Hoe zijn wij nou vaak? Hè? We zijn toch dikwijls maar zo zwak. Hè? We zijn maar dikwijls ook zo ontzettend zwak. Hè? Dan staat de Bijbel vol met de heerlijkste belofte. Hè? Hoe vaak staat er niet in de Bijbel dat de Heer zegt, vrees nou niet, ik ben met u. En dan weer opnieuw. Ik ondersteun u, ik help u. Maar dan kunnen er tijden zijn waarin die heerlijke beloften nou maar weinig kracht doen in ons leven, maar weinig troost bieden. Dan zien we alleen maar de vijanden aan de overkant en dan zeggen we, ja, maar ja maar Heere, ziet u wel hoe zwaar of ik het heb en hoe groot de tegenstand is en hoe moet dit nou? Ik las in een commentaar en dat vond ik een hele mooie uitspraak en die wil ik u graag ook doorgeven. Er zijn tijden waarin de ankerpalen van Gods belofte vaststaan in de woelige levenszee. Maar waarin ons hart weigert om de trossen van het vertrouwen eromheen te slaan. Er zijn tijden waarin dus de ankerpalen van de beloften vaststaan in die woelige levenszee. Ze blijven staan, de beloften. Maar ons hart weigert om de trossen van het vertrouwen eromheen te werpen. Nou, ik vond het een hele mooie beeldspraak, want zo is het vaak. En ga het nou maar in je eigen leven na. Hè? Hoe dikwijls is het inderdaad niet waar? Hè? Dat je zegt, ja maar, die belofte van de Heere, zou het wel voor mij wezen? En zou het wel echt wezen? En kan ik daar nou wel op blind staren? En kan ik me daar nou wel aan toevertrouwen? En stel nou eens dat. Hè? Dus wat dat betreft, als we vanmorgen zeggen, nou, die Gideon. En wat een wankelmoedig gelovige is dat toch. En heeft hij zoveel gekregen en zoveel beloften. En toch, nou, dan denk ik dat we onszelf ook niet hebben leren kennen. Want als je eerlijk bent, dan zeg je, ja, zo begrijpelijk. Hè, zo begrijpelijk dat hij nou opnieuw weer om een teken vraagt of God echt met hem wil zijn. En wat is het teken wat hij vraagt? Hij zegt, Heere, ik zal een schapenvacht in de wei leggen. En als u er nou voor zorgt dat die schapenvacht door de dauw bevochtigd is, en als de wei nou morgenochtend helemaal droog is, ja, maar dan ben ik ervan overtuigd, dan zult u mij helpen. En wat doet God? Hij doet het. Hij doet het. En dan denk je bij jezelf van, nou, en nu is het afgelopen, nu is het klaar, nu is hij ervan overtuigd, nu is hij helemaal bevestigd, om zo te zeggen. Kan het nog meer? Nee, kan eigenlijk niet meer. Nu gaat hij toch verder. Nee, wat doet hij? Dan heeft hij dan dat teken van de schapenvacht gekregen en dan zegt hij tegen de Heere, ja Heere, ik hoop niet dat ik al te zeer u, ontrief, maar zou u nou nog een keertje een teken willen geven? En zou het nou volgende keer net andersom mogen wezen? Ik leg dat schapenvachtje weer in de wei en dan moet die droog blijven en eromheen moet het helemaal nat worden. En dan denk je bij jezelf, man, oh man. En toch, de Heere doet het weer. De Heere doet het weer. En dan krijgt hij dus weer een bevestiging, deze Gideon. En dan ben je ervan onder de indruk hoe goed de Heere is, hè? Voor deze Gideon, hoe goed de Heere is voor zijn zwakke volk, dat niets in zichzelf heeft en dat zich dikwijls ook niet laat troosten door zijn beloften en door zijn toezeggingen. Wat komt in dit gedeelte, gemeente, ook niet, wat ik net al zei, hè? De barmhartigheid van de Heere uit. Wij zouden al lang gezegd hebben, nou, als het zo moet, ik heb het al zo dikwijls tegen je gezegd en bevestigd. Als je het nou nog niet gelooft, nou laat het dan maar. Laat maar. Ik zoek wel een ander. Voor jou 10 andere, Gideon. Man, ben jij eigenlijk nou wel een leider? Dit kan toch helemaal niet? Nee, dit kon ook helemaal niet. Dit was dit was een leider in zijn zwakheid. Dit was de kleinste van Manasse, de jongste ook. Dus wat dat betreft wel een beetje begrijpelijk. Maar dit had niet mogen gebeuren, Gideon. Je had in vertrouwen op Gods belofte moeten gaan. Hij doet het niet. Hij wil steeds maar weer een teken hebben. En de Heere is bereid om hem steeds weer opnieuw te ondersteunen. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder, hè? Bijzonder. Maar ik zei al, wat een onderwijs ligt daarin ook niet voor ons. Hè? De Bijbel staat vol met de heerlijkste beloftes. Of bent u dat niet met me eens? Bijna op iedere bladzijde lees je een belofte van de Heer. Maar ondanks dat zijn wij dan altijd vertrouwend op die belofte. Ik dacht toen ik met dit gedeelte bezig was, de Heere geeft ook ons dikwijls tekenen erbij om te laten zien dat zijn beloften echt waar zijn. Dan denk ik aan de tekenen van de doop en van het avondmaal. Dat zijn sacramenten die God erbij gegeven heeft om de zwakheid van ons geloof tegemoet te komen, staat er in de belijdenis. De zwakheid van het geloof. Om toch maar weer opnieuw ons ervan overtuigen. Wat ik beloof en toezeg is waar. Daar kunt u op aan, daar kunt u op staan. Daar komt u nooit beschaamd mee uit. Tot in eeuwigheid komt u daar niet beschaamd mee uit. Wat doet God er niet aan om ons ervan te overtuigen dat zijn woord waar is en dat zijn beloften betrouwbaar zijn. En desondanks, wat kan ik soms twijfelmoedig zijn? Wat kan ik als Gideon soms zwak wezen? En dan moet ik eigenlijk steeds weer opnieuw het horen dat de Heere tegen mij zegt, ben ik nou jouw vertrouwen dan niet waard? Ben ik het niet waard om je vertrouwen op te stellen? En zeg mij nou eens, is er één reden waarom je eraan zou moeten twijfelen dat ik niet de betrouwbare ben? Is er één reden om aan te wijzen op grond waarvan je zegt, ik kan op iedereen aan, behalve op de Heer? En dan moet je zo soms inderdaad, als het ware weer uit je zwakheid getrokken worden als uit de modder vandaan. En dan moet je weer op de hoogte geplaatst worden van Heere. Ik zal op uw woord en op uw beloften mijn vertrouwen stellen. En dan gaat het ook vaak gepaard, gemeente, met een schuldgevoel. Dan zeg je, Heere, wat ben ik toch een mens. Dat ik zozeer soms twijfel aan de vastheid van uw woord en van uw beloftes. ...32.000 mensen op de been. 120.000 Midianieten komen eraan. Ja, maar nu zal het gaan. Nu geen twijfel meer. God is met ons. Hij zal voor ons strijden. Dat is nu de overtuiging van Gideon. Maar dan is de Heere nog niet klaar. Dan zou je zeggen, nou, nu gaat het gebeuren met die strijd, maar dan is de Heere nog niet klaar. Want dan zegt de Heere tegen Gideon, dan moet je eens even horen. Er zijn 32.000, maar het zijn er veel te veel bij. En dan denk je, hoe kan dat nou waar wezen? Maar een kwart tegenover de vijand. En toch zegt de Heere veel te veel. Wat is de reden waarom de Heere dat nou zegt? De Heere kent zijn volk en hij weet dat als ze nu de strijd aanbindt en ze zullen de overwinning behalen, dan zullen ze zeggen, nou, dat hebben we er dan toch maar aardig van afgebracht. Met z'n 32.000. We waren ook met heel veel. Dan zullen ze de eer van de overwinning toch weer naar zichzelf toetrekken. Zo is een mens ook eigenlijk altijd weer. Hè? Om dan toch altijd meer de dingen naar zichzelf toe te trekken. Ja, wij hebben het toch eigenlijk niet verkeerd gedaan. En daarom wil de Heere dat die 32.000 man, dat ze gaan worden teruggebracht naar niet meer dan 300 mannen. 300 mannen. 32.000 teruggebracht naar 300 mannen. Dat is de wil van God. En hoe gebeurt dat? Nou, we kennen de geschiedenis, we hebben het ook gelezen. Die prachtige geschiedenissen, dat de Heere tegen deze Gideon zegt, laat de mannen nou maar drinken. Daar is een soort van een waterpoel en laat ze daar maar naartoe gaan. En wie op zijn knieën valt en dan zo het water opdrinkt, dat zijn de snelle strijders. Dat zijn de echte strijders en die moet je afzonderen. En degene die dan met hun hand dat gaan doen en die wat meer tijd nodig hebben en zo, dat zijn de wat langzame strijders en die moet je dan maar aan de andere kant gaan zetten. En eerst heeft hij al gezegd, als er iemand angstig is, als er iemand eigenlijk niet durft, dan mag die ook wel gaan. En dan gaan van die 32.000 al 22.000 naar huis. Dus dan zijn er nog 10.000 over. En dan als er 10.000 over zijn, dan mogen ze gaan drinken. En dat wordt een soort van een test, hè? Wie is nou snel en wie is nou langzaam? En dan blijven er 300 mannen over. 300. Tegenover 120.000. Nou, ik heb het even uitgerekend. Ik ben niet zo heel erg goed in rekenen. Maar misschien dat u het wel met me eens bent. Dat is maar 0,25%. Maar 0,25% van de vijanden. Dat is wat Gideon aan manschappen bij zich krijgt. 300 mensen. Moeten die 300 mensen, 120.000 mensen weerstaan? Kan niet. Nee, dat kan inderdaad menselijke wijze gesproken ook niet. Maar het gaat om het volk van God. Het gaat om de God van het volk. Het gaat om de Heere die voor zijn volk strijdt en die met hen optrekt en die ervoor zorgen zal dat die Midianieten als een enig man zullen worden verslagen. Wat had Gideon nodig toen God hem 300 mannen gaf in plaats van 32.000? Toen had Gideon twee dingen nodig. Geloof en gehoorzaamheid. Geloof, ja, dat was bevestigd door dat wollen vlies. Steeds weer, twee keer. Geloof was nou bevestigd. Maar nu gehoorzaamheid. Moet ik nou met 300 man die enorme overmacht van vijanden tegemoet? Gehoorzaam. Hij moest ondanks alles toch gehoorzaam zijn aan de wil van God. Nou, wat een onderwijs ligt daarin ook niet voor ons opgesloten. Wat zijn wij dikwijls ook onder de indruk van de macht van het getal. Wat de meerderheid vindt. De verkiezingen liggen alweer een poosje achter ons. Hè, maar u zult het zich nog wel herinneren. Hè. Elke keer weer opnieuw. De peilingen zeggen. En dan zie je vaak ook als de peilingen voor een bepaalde partij behoorlijk goed staan. En dat ze meer hebben dan de vorige keer. Dan zie je dat de volgende peiling daarop, dan zijn de zetels nog weer meer. Want het is kennelijk een bepaald mechanisme dat mensen heel gauw kiezen voor waar iedereen voor kiest. Oh, dat zal dan wel goed zijn. Je ziet het ook wel bij jonge mensen. Ze willen niet uit de boot vallen. Ze willen meedoen. Ze willen wat de meerderheid doet. Ja, dat willen ze ook doen. En als de meerderheid het doet, dan zal het ook wel goed wezen. Ook al zegt vader en moeder dat het niet goed is. En ook al wordt er vanuit de kerk gezegd dat bepaalde dingen ook niet kunnen. Het zal toch eigenlijk allemaal wel gaan. Als de meerderheid het nou doet. Als iedereen het nou doet. En als iedereen nou op die manier leeft. En als iedereen nou zoveel drinkt. En noem al die dingen maar op. Dan zal het toch uiteindelijk allemaal wel goed zijn. De macht van het getal. Maar hier in de geschiedenis van Gideon zie je, het gaat niet om het getal. Het gaat om geloof en het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat om geloof en het gaat om gehoorzaamheid. En dat zijn de twee dingen waarlangs God zijn zegen geeft. Waarin je werkelijk waar de zegen van de Heere mag ontvangen. Als het gaat om de geestelijke strijd, ja zeker. Als het gaat om de geestelijke strijd in je leven, geloof en gehoorzaamheid, dat is van levensbelang en dat kunnen we uit dit gedeelte leren. En zo hebben we vanmorgen samen stilgestaan, gemeente, bij de voorbereiding op de strijd tegen de Midianieten. Gods geest nam het voortouw en de Heere ging ook verder. En uiteindelijk zal Israël verlost worden, maar alleen in zijn kracht, door zijn hand. Amen. Laten we samen danken en bidden. Die aloude geschiedenis van Gideon, waar we vanmorgen een gedeelte van met elkaar over overdacht hebben, bevat toch heel wat onderwijs, ook voor ons, Heer. En wilt u geven dat we dat onderwijs ook hebben mogen verstaan? En wat nog veel belangrijker is, dat we dat onderwijs ook mogen verwerken. U, die het waard bent om geloofd en gehoorzaamd te worden. U die uw woord en beloften hebt gegeven die vaster zijn dan wat dan ook. Ankerpalen in een woelige zee, inderdaad. Maar Heere, geef dat we daar ons hart en leven ook echt aan mogen toevertrouwen. En wie zich aan u toevertrouwt, heeft grond onder zijn voet en komt nimmer beschaamd uit. Heren in de hemel, we zeggen u naam dank dat we zo ook vanmorgen in alle rust weer bij elkaar konden zijn. En we bidden van u of we ook vanmiddag opnieuw in rust bijeen mogen komen. En als dan een gedeelte uit het laatste Bijbelboek dan in het midden van ons zal worden verkondigd, geef ook dan uw zegen. En dat we dan ook die belangrijke boodschap mogen verstaan. Uw woord, Heere, is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Neem alles weg wat ook vanmorgen niet was naar uw heilige wil. En verzoen dat, Heere. Verzoen dat in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 105, vers 1 en 2, zingen we tot slot van deze morgendienst. ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.